Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 66e psalm zingen wij het 5e vers. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. We noemden nu het 5e vers van Psalm 66. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen u klaagliederen 1 de versen 1 tot en met 16. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 van de verwerping der dwalingen, de paragrafen 5 en 6, waarna wij zingen uit psalm 74, daarvan het eerste vers: Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken, die schapen zijn zelfs door uw hand gewijd? Psalm 74 en daarvan het eerste vers.
Die leren dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. Want door deze leer wordt de vaste troost der ware gelovigen in dit leven weggenomen en de twijfeling der pausgezinden in de kerk weder ingevoerd, terwijl de Heilige Schrift deze zekerheid telkens afleidt, niet uit een bijzondere en buitengewone openbaring, maar uit de eigen merktekenen der kinderen Gods en uit de zeer standvastige belofte Gods, inzonderheid apostel Paulus: geen schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere, Romeinen 8. En Johannes, die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Die leren dat de leer van de verzekerdheid der volharding en der zaligheid uit haar eigen aard en natuur een oorkussen des vleeses is en voor de godvruchtigheid goede zeden, gebeden en andere heilige oefeningen schadelijk, maar dat het daarentegen prijselijk is daaraan te twijfelen. Want deze betonen dat zij de krachten der goddelijke genade en de werking des inwonenden heiligen geestes niet kennen. En zij wederspreken de apostel Johannes, die het tegendeel met uitgedrukte woorden leert in zijn eerste zendbrief: Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. 1 Johannes 3. Daarin boven worden deze weerlegd door de voorbeelden van de heiligen, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, de welke, alhoewel zij van een volharding en zaligheid zeker waren, nochtans in de gebeden en andere oefeningen der godzaligheid volhardend zijn geweest. Hij leest aan u Klaagliederen 1, de eerste 16 versen. Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was? Zij is als een weduwe geworden, zij, die groot was onder de heidenen. Een vorstin onder de landschappen is zijnsbaar geworden. Zij weent steeds des nachts en haar tranen lopen over haar kinnebak. Ze heeft geen trooster onder al haar liefhebbers. Al haar vrienden hebben trouwelooslijk met haar gehandeld. Ze zijn haar tot vijanden geworden. Juda is in gevangenis gegaan vanwege de ellende en vanwege de veelheid der dienstbaarheid. Zij woont onder de heidenen. Ze vindt geen rust. Al haar vervolgers achterhaalden haar tussen de engten. De wegen Sions treuren, omdat niemand op het feest komt. Al haar poorten zijn woest, haar priesters zuchten. Haar jonkvrouwen zijn bedroefd en zij zelf is in bitterheid. Haar tegenpartijden zijn ten hoofd geworden, haar vijanden zijn gerust, omdat haar de Heere bedroefd heeft vanwege de veelheid haar overtredingen. Haar kindekens gaan heen in de gevangenis voor het aangezicht des tegenpartijders. En van de dochter Sions is al haar sieraad weggegaan. Haar vorsten zijn als de herten die geen weide vinden. En zij gaan krachteloos heen voor het aangezicht des vervolgers. Jeruzalem is in de dagen naar haar ellende en naar haar veelvuldige ballingschap indachtig, al haar gewenste dingen die zij van oude dagen af gehad heeft, terwijl haar volk door de hand des tegenpartijders valt en zij geen helper heeft. De tegenpartijders zien haar aan. Zij spotten met haar rustdagen. Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd. Daarom is zij als een afgezonderde vrouw geworden. Allen die haar eerden achten haar onwaard, terwijl zij haar naaktheid gezien hebben. Zij zucht ook en zij is achterwaarts gekeerd. Haar onreinheid is in haar zomen. Ze heeft niet gedacht aan haar uiterste. Daarom is ze wonderbaarlijk omlaag gedaald. Ze heeft geen trooster. Heere, zie mijn ellende aan, want de vijand maakt zich groot. De tegenpartijder heeft zijn hand aan al haar gewenste dingen uitgebreid. Immers heeft zij aangezien dat de heidenen in haar heiligdom gingen, waarvan gij geboden had dat zij in uw gemeente niet komen zouden. Al haar volk zucht, brood zoekende. Ze hebben hun gewenste dingen voor spijze gegeven om de ziel te verkwikken. Zie, Heere, en aanschouw dat ik onwaard geworden ben. Gaat het u lieden niet aan, gij allen die over weg gaat, schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart die mij aangedaan is, waarmee de Heere mij bedroefd heeft en dagen der bitterheid zijn storens. Van de hoogte heeft hij een vuur in mijn beenderen gezonden, waarover hij geheerst heeft. Hij heeft voor mijn voeten een net uitgebreid. Hij heeft mij achterwaarts doen keren. Hij heeft mij woest en ziek gemaakt de ganse dag. Het juk mijner overtreding is aangebonden door zijn hand. Ze zijn samengevlochten. Ze zijn op mijn hals geklommen. Hij heeft mijn kracht doen vervallen. De Heer heeft mij in handen gegeven. Ik kan niet opstaan. De Heer heeft al mijn sterken in het midden van mij overtreden. Hij heeft een bijeenkomst over mij uitgeroepen om mijn jongelingen te verbreken. De Heer heeft de wijnpers der jonkvrouw der dochter van Juda getreden. Om deze dingen wil, ween ik. Mijn oog vliet af van water, omdat de trooster die mijn ziel zou verkwikken verre van mij is. Mijn kinderen zijn verwoest, omdat de vijand de overhand heeft.
Bent u de tekst horen waarbij we u in deze tweede Bijbellezing over de klaagliederen van Jeremia met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Klaagliederen 1 en daarvan de versen 12 tot en met 16, waarvan we nu alleen het 16e vers aan u lezen, waar Gods woord aldus luidt: om deze dingen wil ween ik. Mijn oog vliet af van water, omdat de trooster die mijn ziel zou verkwikken, verre van mij is. Mijn kinderen zijn verwoest, omdat de vijand de overhand heeft. Tot zover. Gemeente, deze versen bepalen ons vanavond bij Jeruzalem, die spreekt tot haar voorbijgangers. En we letten met de hulp des Heren evenals vorige keer op een vijftal gedachten. In de eerste plaats, zij spreekt over haar smart. Zij spreekt over haar oordelen. Zij spreekt over haar overtredingen. Zij spreekt over haar ontkrachting en zij spreekt over haar trooster. Dus Jeruzalem spreekt tot haar voorbijgangers een vijftal punten. Onze eerste gedachte over haar smart, het 12e vers. Over haar oordelen, het 13e vers. Over haar overtredingen, het 14e vers. Over haar ontkrachting, het 15e vers, en over haar trooster, het 16e vers. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij de eerste 11 versen van Klaagliederen 1. We hebben gezien dat in deze versen de profeet Jeremia aan het woord was en dat hij een klacht uitte over Jeruzalem. Hij vergelijkt in dit hoofdstuk Jeruzalem bij een vrouw. En hij heeft zielsveel medelijden met deze vrouw. Hij tekent haar als een bedroefde vrouw, als een eenzame vrouw, als een opgejaagde vrouw, als een schuldige vrouw en als een beroofde vrouw. En we hebben eigenlijk nog maar nauwelijks iets gehoord van die vrouw zelf. Want dit heeft de profeet allemaal over haar gezegd. Ja, twee versen, misschien kunt u het zich nog herinneren, hebben we heel even de stem van Jeruzalem zelf gehoord. Althans, Jeremia heeft die stem gehoord en hij liet ons horen wat die vrouw te zeggen had. Dat was in vers 9c en dat was in vers 9b en dat was in vers 11c. En toen hebben we gehoord dat dat onvolledige gebeden waren. Het volk dat riep wel tot de Heere, maar je miste er toch wat in. Er was wel nood en er was wel roepen, maar dat hartelijke buigen voor God, dat miste je nog. Gemeente, dat zal ook vanavond in de prediking nog niet tot het hoogste punt komen. Pas de derde preek, dan zullen we zien dat zij God rechtvaardig gaan verklaren voor alles wat hij heeft gedaan. Al is het waar dat het hier al wel komt tot een schuldbelijden. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is de profeet Jeremia aan het woord. En dan in het tweede gedeelte lezen wij twee toespraken van vrouwen Jeruzalem. Dat is in de versen 12 tot en met 16, onze tekstwoorden nu. En dat is ook in de versen 18 tot en met 22. En daartussenin staat het 17e vers. En in het 17e vers, daar neemt Jeremia nog een keer het woord. Dus we krijgen nu vanavond de toespraak van Jeruzalem aan haar voorbijgangers. Dan neemt de profeet in het 17e vers nog een keer het woord. En dan krijgen we opnieuw een zang van Jeruzalem, want het is een lied, zo hebben wij gezien, een klaagzang waarin zij opnieuw spreekt. Vanavond beperken wij ons tot die eerste klaagzang. En dan spreekt vrouw Jeruzalem, laten we dat beeld maar vasthouden van de profeet Jeremia, dan spreekt vrouw Jeruzalem tot haar voorbijgangers. Jongens en meisjes, dat zijn de mensen die voorbij gaan. Dat zijn de mensen die het zien. Als er een ongeluk gebeurd is, dan heb je altijd voorbijgangers. Mensen die lopen er voorbij. En sommigen die kijken nauwelijks naar wat er gebeurd is, die lopen haastig door. En sommigen staan even stil. Sommigen zijn bewogen en anderen zijn onverschillig. En hoe is dat nu met het ongeluk van Jeruzalem? Wij horen vrouw Jeruzalem roepen tegen die voorbijgangers: gaat het u lieden niet aan, gij allen die over de weg gaat? Dus zij roept de voorbijgangers toe: gaat het u lieden niet aan? Hebt u wel gezien wat hier gebeurd is? Ziet u wel wat hier heeft plaatsgevonden? De massa lijkt er niet eens oog voor te hebben. Zij zien niet hoe verschrikkelijk de dingen zijn die hier gebeurd zijn. En daarom wil vrouw Jeruzalem dat onder ogen brengen van de voorbijgangers. Waarom wil ze dat? Doet ze dat om medelijden op te wekken? Wil ze zeggen: ach, zie mij toch, mijn arme, geslagen vrouw, zie toch mijn wonden? Nee, ik krijg niet de indruk dat dat de bedoeling is van vrouw Jeruzalem. Daar zijn mensen wel vaak op uit, om medelijden op te wekken, hebben medelijden met zichzelf en willen heel graag dat andere mensen dat medelijden bevestigt. Maar over het algemeen, gemeente, dan knap je daar niet van op. Ik denk dat we altijd maar moeten vragen aan de Heere of we bewaard mogen worden om medelijden met onszelf te hebben. Waarom zegt zij dat dan tegen die voorbijgangers? Wel, zij ziet dat die voorbijgangers daar zo onberoerd onder blijven. Ze hebben helemaal niet in de gaten dat dit een godsgericht is. Dat is ook vaak zo als er iets is wat wij niet zo prettig vinden. Dan lopen we er zo gauw mogelijk maar het liefst bij vandaan. Want je wordt daar niet graag mee geconfronteerd. Maar vrouw Jeruzalem zegt als het ware: blijf nou eens even staan. En kijk nou toch eens wat hier aan de hand is. Hier voltrekt zich een godsgericht. En dat godsgericht, dat heeft ons iets te zeggen. En gemeente, dat wil ik u vanavond ook toeroepen. Corona-oordeel, crisis is oordeel, weet u nog? Het corona-oordeel, dat heeft ons wat te zeggen. Sta nou eens even stil. Wij willen het liefst zo gauw mogelijk terug naar vroeger. Van al die maatregelen af, van al dat gezeur af. En weer net als vroeger, want toen was het goed. Maar beseffen wij ook dat er een oordeel Gods gaande is? En zien we ook hoe ingrijpend dat is? Leggen wij die roepstem niet naast ons neer? Want de tweede, zegt de kanttekening, dat ligt hier eigenlijk ook in, dat is: Jeruzalem roept die voorbijgangers op om zich hier zelf aan te spiegelen. Met andere woorden, ze wil zeggen: mensen, dit kan jullie ook overkomen. Heden wij en morgen gij. U die nu zo vrolijk over de weg gaat, u die zich van al deze dingen niks aantrekt, weet dat dit ook een roepstem is voor u. Gemeente, als anderen getroffen worden door een oordeel, door ziekte of door rampen, ook al is het ons huis nog voorbij gegaan en hebben wij nergens last van gehad, dan wil het niet zeggen dat wij dat langs naast ons neer mogen leggen. dat het ons niet aangaat. Gaat het u lieden niet aan, gij die over de weg gaat? Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart. Schouwt het aan, aanschouwen. Jongens en meisjes, dat wil zeggen lang kijken, aanschouwen. Dat is niet vluchtig kijken, maar dat doe je een schilderij waar je ieder detail van wilt zien. En dat is waar vrouw Jeruzalem toe oproept. Om het te aanschouwen, om de smart te proeven. Hebben ze wel eens ooit zoiets verschrikkelijks gezien? Het is eigenlijk nergens mee te vergelijken. Dat ligt opgesloten in dat woordje of. Of er een smart zij, gelijk mijn smart. Wat met Jeruzalem gebeurt, dat kent zijn weerga niet. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat Jeruzalem het verbondsvolk was. En omdat de Heere met dat volk heel veel bemoeienissen heeft gemaakt. En als de Heere komt met zijn wraak, dan zal die wraak over Jeruzalem groter zijn dan over de wereld. De gemeente, daar ligt voor ons vanavond ook een les. Wat heeft de Heere veel bemoeienissen met ons gemaakt? Wat hadden we een vrijheid om naar de kerk te komen? We konden net zoveel van het woord horen als we wilden. Er was niemand die ons ook maar iets in de weg heeft gelegd. Maar als Gods oordelen komen en wij hebben met die weldaden en zegeningen niks gedaan, dan zal het oordeel wat de kerk zal treffen groter zijn dan het oordeel dat de wereld zal treffen. De wereld zal versteld staan hoe de Heere met het volk van Israël zal handelen vanwege hun ongehoorzaamheid. En de Heere doet dat ten diepste om de kern van dat volk nog te behouden. Want hij had ook geen bemoeienissen meer kunnen maken. Hij had ze ook over kunnen geven aan het oordeel der verharding. Dat was nog veel erger geweest. Schouwt het aan en zie over een smart zij gelijk mijn smart. Het woordje smart, dat betekent eigenlijk letterlijk gebroken zijn. Vrouw Jeruzalem zegt, ik ben gebroken, ik ben stuk. Ik ben helemaal stuk. Vol met wonden. Er is geen deel in mij wat nog heel is. En wie doet dat dan? Wie gaat er nou zo verschrikkelijk met vrouw Jeruzalem om? Nou, dat komt van een kant waar je het niet van zou verwachten. Want wat zegt zij? Die mij aangedaan is door Babel, nee, door Nebukadnezar, nee, dat staat er ook niet, die mij aangedaan is waarmee de Heere mij bedroefd heeft. Dus zij beseft dit oordeel dat komt van de zijde van de God van het verbond. Kijk maar, het woordje Heere, dat staat hier met hoofdletters. Die vijanden zijn slechts instrumenten in zijn handen. Het gebeurt alles onder zijn grote toelating. Men heeft de verantwoordelijkheid verzaakt. En nu komt de Heere met zijn verbondswraak. Want er wordt gesproken over de dag van de hittigheid van zijn toren. En daarmee wordt de dag bedoeld van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is niet de dag geweest van Nebukadnezar, maar dat is de dag des Heren geweest. De dag des Heren die de profeten zo vaak hebben aangekondigd. En waar de mensen zo vaak naar uitzagen, de dag des Heren. Ja, maar wacht eens even, gemeente, de dag des Heren, dat is ook de dag van het oordeel. Er zijn veel mensen die uitgezien hebben naar de dag des Heren, maar dat was een misplaatst uitzien, want zij konden de Heren niet ontmoeten. Zij hebben niet beseft dat die dag des Heren voor hen een dag zou zijn van oordeel. En dat denk ik ook wel eens als je hoort over hoe mensen spreken over de wederkomst. De komst van de Heer Jezus straks is een komst ten oordeel. En sommige mensen doen daar zo makkelijk over. Ze kijken er zo naar uit, naar de wederkomst van de Heer Jezus. Alsof ze er zeker van zijn dat ze hem kunnen ontmoeten. Maar zal dat voor velen niet een misplaatste verwachting zijn? Want als wij hier op deze aarde de Heer Jezus niet leren kennen als onze zaligmaker, dan zal hij ons straks ook niet kennen. En dan zal zijn komst een verschrikkelijke komst zijn. Dan zal die dag voor ons zijn, de dag van de hittigheid, zijn storens. Dat zal zijn een dag van verwoesting. Waarom komt die verwoesting dan over vrouw Jeruzalem? Het is toch zo'n aardige vrouw? Ja, maar het is ook een hoogmoedige vrouw. Je mist bij Jeruzalem de verootmoediging. Je mist de boetvaardigheid. Je mist de vreze des Heren. En waar deze dingen gemist wordt, daar moet gezegd worden: uw oordeel, Heren, kan niet dan vreselijk wezen. Als dit niet nodig geweest was, dan had de Heren het niet gedaan. Maar het tekent de verschrikkelijke hardheid van Jeruzalem. Wat een verschrikkelijke, uitzichtloze situatie. Alles in puin. Kijk er toch naar. Heb er toch acht op, want heden ik, morgen gij. Weet dat dit u ook te wachten staat, als u zich verharden zult. Is er dan geen enkel lichtpuntje? Als er geen lichtpuntje zou zijn, dan zou ik er in deze crisistijd ook niet over durven preken. Want de situatie is al zo uitzichtloos en veel mensen zijn al zo moedeloos. En zeker, gemeente, daar is een lichtpuntje. Ik geloof dat je de klaagliederen van de profeet Jeremia ook messiaans mag lezen. En aan wie denk je dan, jongens en meisjes, als de vraag gesteld wordt: is er een smart gelijk mijn smart? Dat heeft Jeruzalem kunnen zeggen, maar er is nog iemand die dat kon zeggen. En dat is de Heer Jezus Christus. Geen smart is vergelijkbaar geweest met zijn smart. En er was bijna geen mens die het zich aantrok. De voorbijgangers gingen voorbij. En zeker, je had wel die dochters van Jeruzalem die bewogen waren met het lijden van de Heer Jezus, maar ja, die mensen hadden er toch ook geen erg in dat dat morgen hunzelf ook zou kunnen overkomen. En daarom heeft de Heer hen gewaarschuwd: indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Kijk, die tranen van medelijden, dat waren niet de juiste tranen. Dat waren bewogen mensen. Maar heel veel mensen waren in die dagen ook onverschillig. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen kwamen er allerlei voorbijgangers voorbij. En er kwam een roepstem eigenlijk vanaf het kruis: is er een smart gelijk mijn smart, gij allen die op de weg voorbij gaat, al degenen die hier getuigen van zijn. En wat deden de voorbijgangers? Ze schudden hun hoofden. Ze schudden het van zich af, ze spotten ermee. Terwijl van dat kruis deze roepstem kwam: dit staat u te wachten. Mijn onbekeerde medereiziger, want eer de Heere de zonde ongestraft liet, heeft hij ze aan mij gestraft. O gemeente, hoe vaak is ook over deze zaligmaker vanaf deze kansel niet gepreekt. Hij is ons, zondagmorgen nog, hij is ons als het ware geschilderd voor onze ogen. Hij is ons ook geschilderd in zijn vernedering, in zijn lijden. Al zou het alleen maar zijn uit de Heidelbergse catechismus, waar zijn lijden zo duidelijk ook getekend wordt. Wat heeft het ons gedaan? Gij allen die over de weg voorbij gaat, gij allen die in de kerk zit aan de Aarweg, Gij allen die thuis meeluistert en meekijkt, trekt gij u dat niet aan? Beseft u niet hoe verschrikkelijk dat Gods oordelen zijn en wat u te wachten staat als u u verharden zult? En dan is er een groot verschil tussen hoe het volk van Israël deze klaagzang gezongen heeft en hoe de Heer Jezus deze klaagzang zong. Want vrouw Israël, ja, zij heeft dit gezongen en het overkwam haar om eigen schuld, eigen schuld, eigen schuld. Ze had het voor 100% aan zichzelf te danken. Maar de Heer Jezus heeft deze klaagzang gezongen en hij deed het borgtochtelijk. Hij deed het plaatsbekledend, hij had het niet verdiend. Jeruzalem is in het lijden nooit meer volledig hersteld. De stad Jeruzalem is nooit meer geworden wat het was. En tot vandaag de dag toe is de stad Jeruzalem gescheurd. Maar gemeente Christus, hij is het lijden te boven gekomen. Als die grote overwinnaar om diegene die de klaagliederen van Jeremia leren spellen te kunnen troosten. Ik kom daar straks nog wel op terug. We gaan met onze tweede gedachte haar oordelen. Want als je dan naar het 13e vers kijkt, dan gebruikt vrouw Jeruzalem verschillende beelden. Het zijn metaforen, zo noemen we dat. Het zijn beelden waarin zij tekent wat ze allemaal heeft meegemaakt. En dan lezen wij in het 13e vers twee beelden die zij gebruikt. In de eerste plaats gebruikt zij het beeld van een vuur. En in de tweede plaats gebruikt zij het beeld van een net. Daarom heb ik ook gezongen Psalm 66, want daar komen die beide beelden ook in voor. Een net belemmerde onze schreden. En verderop, hier scheen ons het water te overstromen en daar werden wij gedreigd door het vuur. Die twee beelden, die komen hier terug. Want dan zegt zij, van de hoogte heeft hij een vuur in mijn beenderen gezonden, waarover hij geheerst heeft. Vanuit de hoogte. Dus vrouw Jeruzalem is beter dan vele van ons gemeente, want zij kijkt omhoog. Zij zegt, dit oordeel dat komt van boven, dat komt uit de hemel, dat komt bij God vandaan. Uit de hoogte heeft hij een vuur in mijn beenderen gezonden. Nou, jongens en meisjes, jullie weten wat je beenderen zijn. Dat is datgene in je lichaam wat sterk is en wat stevig is. Dat is heel belangrijk, want als je geen beenderen zou hebben, dan zou je lichaam er nooit zo uit kunnen zien. Je beenderen geven sterkte en kracht en stevigheid aan het lichaam. Dat is het sterkste gedeelte. En wat was nou het sterkste gedeelte van Jeruzalem? Dat was de tempel. En wat is er met de tempel gebeurd? De tempel is verbrand. Er is een vuur gekomen. Nee, de Babyloniërs hebben het aangestoken, dat is waar. Maar het was een vuur van boven. Het was een vuur des Heren. Het was het vuur van de toren van God. De toren van God wordt vaak vergeleken bij een vuur. En een vuur verbrandt, dat verteert. Heel aangrijpend. Dat kan een prachtig gebouw tot een ashoop maken in een hele korte tijd. Gij hebt een vuur in mijn beenderen gezonden, zegt vrouw Jeruzalem. Ik heb geen kracht meer. Ik kan niet meer op de benen staan. Ik ben alles verloren. En diezelfde klaagzang, die hoor ik ook zingen door David. Psalm 32, daarom hebben we dat versje gezongen. Want David die heeft gezegd dat hij een vuur voelde branden in zijn beenderen, dag en nacht. En dat verteerde hem, dat verteerde zijn beenderen, waardoor hij krachteloos werd. En dat vuur, dat was het vuur van Gods toorn. Jongens en meisjes, dat voelde hij als het ware in zijn botten. Hij voelde Gods toorn als het ware letterlijk in zijn botten brandde. En waarom deed de Heere dat? Nou, dat deed de Heere omdat David zijn zonde niet wilde belijden. 9 maanden lang heeft hij dat volgehouden. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden, door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen in mijn brullen de ganse dag. Zijn sterkte verging, zijn beenderen verbrandden. Dus die klaagliederen, dat zijn liederen die een zondaar ook leert zingen. Ik hoop eigenlijk dat u dit onbekende boekje lief krijgt en dat u leert zeggen wat daar nou in staat, dat is de beleving van mijn hart. Want de Heere gaat met zondaren die hij ontdekt aan de zonde nog altijd dezelfde weg als die hij met Jeruzalem is gegaan. En dan weer die lijn naar het Nieuwe Testament. De Heer Jezus heeft die klaagliederen ook gezongen. Hoor ik hem niet zingen van zijn beenderen die verdroogd zijn. Door het vuur van Gods toorn, hij zong het borgtochtelijk. Dat vuur dat brandde in zijn beenderen, niet omdat hij een zondaar was, maar omdat hij in de plaats van zondige mensen wilde gaan staan. Hij heeft dat lied gezongen als verdienende borg. Maar hij heeft het ook moeten doormaken. Wat wij verdiend hebben, zijn sterkte moest eraan. En het tweede beeld wat hier gebruikt wordt, dat is het beeld van een net. Hij heeft het net voor mijn voeten uitgebreid. Een net, jongens en meisjes, dat werd vroeger en misschien nog wel in landen gebruikt om wilde dieren te vangen. Dus wanneer wild gevangen moest worden, dan werden netten gespannen. En zo'n net dat kon over een dier worden uitgeworpen, zodat dat dier verstrikt zat in zo'n net, of het kon worden opgehangen of het kon worden gespannen zodat zo'n dier erin gejaagd werd en struikelde. Dat beeld van een net, dat kom je in de psalmen heel veel tegen. Psalm 10, psalm 35, psalm 37, psalm 140. Al die dichters zeggen, de vijand heeft een net voor mij gespannen. En als je in dat net terecht komt, je komt er niet meer uit. En dat hebben ze wel geprobeerd. Want er staat hier, hij heeft mij achterwaarts doen keren. Dus wat heeft dat volk geprobeerd, gemeente? Die hebben geprobeerd te vluchten. Want dat kan ik me wel voorstellen. Die stad staat in brand. En als ze daar blijven, dan verbranden ze ook. Dus ze zijn weggevlucht. In paniek zijn ze weggevlucht. En wat doet de Heere dan, jongens en meisjes? Die werpt ze netten uit. Ze mogen niet wegvluchten. Ze hebben dit verdiend, ze moeten het zien wat ze over zich heen gehaald hebben. En wanneer ze in dat net gevangen worden, dan schrikken ze terug. Ze struikelen. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ze moesten het van God verliezen. Misschien ben je ook nog op vlucht. Altijd maar proberen God uit handen te blijven. Als de Heere komt met zijn oordelen, gemeente, dan, ja, dan zegt de wereld, dat lossen we wel op, dat lossen we samen wel op. We buigen niet. We moeten niet op de wereld neerkijken, want dat doen we in ons persoonlijke leven ook. Als je ziek wordt, als je een ongeluk krijgt, als er een sprake is in de familie, wat doen we dan? We lossen het wel op. We vluchten weg. En dan hoop ik toch dat er een moment mag komen in je leven dat het niet meer kan. Dat de Heere je tegenhoudt. Dat de Heere je aan zijn voeten brengt. Daar heeft hij hier de vijanden voor willen gebruiken. En dat is toch een groot verschil met de Heere Jezus Christus. Kijk, die heeft nooit gevlucht. Daar hoefde geen net voor gespannen te worden. Toen het vuur kwam, toen is de Heer Jezus staande gebleven. En toen heeft hij gezegd, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Indien gij dan mij zoekt, zo heeft hij tegen de vijanden gezegd, laat deze heen gaan. Hij is juist de vijand tegemoet gegaan. Hij heeft zichzelf laten binden als een gewillige zaligmaker. O, als de Heere Jezus dit had moeten zeggen, als hij dat had gedaan, dan was het voor ons verloren geweest, gemeente. Maar hij heeft zichzelf gewillig gebogen. Hij heeft, zegt Jesaja, onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij van God geplagen en geslagen en verdrukt was. O, deze vrouw is ziek, ze is er ziek van. Kijk maar, ze zegt, hij heeft mij woest en ziek gemaakt de ganse dag. Ze zegt, ik voel me doodziek. Door alles wat er gebeurd is. En wat ziekte is, ja, je moet een keer goed ziek geweest zijn om te weten wat dat is. Dan kun je zo dodelijk vermoeid zijn, dan kun je zo zwak zijn, dat je nog geen 3 meter kunt lopen, jongens en meisjes. Kun je niet voorstellen als je jong bent en als je gezond bent. Maar er zijn wel mensen die corona hebben en ja, die na een paar stappen doodmoe zijn. En dat is met vrouwen Jeruzalem ook. Ze is ziek, ze is gebroken, haar leven kwijnt weg. Want dat is, als je ziek bent, dan voel je je krachten als het ware wegkwijnen. En dat alles om eigen schuld. Jezus heeft de krankheden van zijn kinderen op zich genomen, vrijwillig. Maar zij heeft het verdiend. En wat wij proberen altijd, dat is de oordelen af te bidden en zeggen, mag ik weer beter worden? Nou ja, natuurlijk mag je dat wel vragen. Je hoeft de dood niet lief te hebben, maar je moet Gods recht lief krijgen. Wij moeten leren aanvaarden, gemeente, dat we het verdiend hebben. Wij moeten leren buigen voor God, zoals Jezus dat heeft gedaan. Want hij heeft niet gevochten tegen die krankheden, maar heeft die krankheden op zich genomen. Is de Heer Jezus wel eens ziek geweest dan? Nou, in ieder geval is hij gestorven en in de dood zou je kunnen zeggen, daar krijgen alle krankheden hun hoogtepunt. Dus de Heer Jezus die heeft de ergste krankheid doormaakt en daar liggen alle andere krankheden in opgesloten. Dus het oordeel. Ze zegt tegen die voorbijgangers, zie toch het oordeel van God. Dat is als de Heer in je leven komt ook, dan ga je mensen waarschuwen. Je leeft toch niet zo oppervlakkig. Denk er toch niet zo gemakkelijk over. Kijk toch eens wat de Heer doet. Bedenk toch dat dat u ook treffen kan. Zoek toch de Heer terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat is eigenlijk die bedoeling van vrouwen Jeruzalem. Een bewogenheid met haar medereizigers. Dat krijg je nog als de Heer je ogen opent voor je eigen ellende. Ook al is het voor jezelf niet opgelost. Dan ga je ook medelijden krijgen met anderen. En anderen waarschuwen. We gaan naar onze derde gedachte, haar overtredingen. En dat vind ik toch mooi, dat vrouw Jeruzalem haar overtredingen begint op te sommen. Ik denk dat ze al verder is dan wij, gemeente, velen van ons. Want dat hoor je nog niet zoveel. Dat mensen zeggen, het is al om onze zonde. Maar dat zegt vrouw Jeruzalem wel. Wat dat betreft, dan heeft ze toch enig licht, zou je kunnen zeggen, in haar hart gekregen. Want ze gaat uitleggen aan die voorbijgangers waarom God haar bezoekt. Wat ik nog wel mis, maar dat komt de volgende preek. Wat ik hier nog wel mis is dat ze zegt dat het rechtvaardig is. Ze probeert het misschien nog af te bidden, maar ze ziet wel waar het ligt. Want ze zegt, het juk mijner overtredingen is aangebonden door zijn hand. Zij zijn samengevlochten, ze zijn op mijn hals geklommen. Ze spreekt over een juk. allemaal beelden gebruikt. Ook hier weer een juk. Wat is een juk? Nou, een juk dat legt men op runderen. En zo'n juk, daar kon een gewicht aan gehangen worden, wat gedragen moest worden. Maar dat kon ook gebruikt worden om landarbeid te doen, bijvoorbeeld de ploeg te trekken. Zoals een dier een juk is opgelegd, zo heeft vrouw Jeruzalem een juk opgelegd gekregen. Ze voelde dat in haar nek. En dat is ontzettend zwaar. Eerst had daar een ander juk gelegen. En dat was het juk van de vrezen des Heren, het juk van de gehoorzaamheid. Nou, dat is helemaal niet zo'n zwaar juk. Daar heeft de Heere Jezus van gezegd, want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Dat denk je misschien, jongens en meisjes, dat de gehoorzaamheid aan de Heere, dat een zwaar juk is, waar je helemaal krom van loopt. Maar luister wat de Heere Jezus zegt. Hij zegt, mijn juk is zacht. En het is licht. Dat is te verkiezen boven alle andere jukken. Alleen wat heeft vrouw Jeruzalem gedaan? Ze heeft dat juk, dat heeft ze van zich afgeschud. Ze wilde dat niet. Ze vond dat te zwaar. Ze wilde de vrijheid hebben. Ze vond dat beter voor zichzelf. En nu heeft de Heere een ander juk op haar schouders gelegd. En dat juk, dat zijn haar samengevlochten overtredingen. Dus ze heeft het juk van de vrezen des Heren afgeschud. Ze heeft de zonde gediend. En nu heeft de Heere die zonde en die overtredingen, die heeft hij samengevlochten. Daar heeft hij één geheel van gemaakt. En dat heeft hij nu op haar nek gelegd. En dat juk, dat is veel en veel en veel zwaarder dan dat vroegere juk. En dat is haar eigen schuld. Dat zijn haar overtredingen. Dus de Heere heeft niet een zwaar juk gemaakt. Nee, zij heeft dat gemaakt. En de Heere legt wat ze verdiend heeft, dat legt ze op haar eigen schouders. En dat is loodzwaar, echt loodzwaar. Dat zegt ze ook. Ze zijn op mijn hals geklommen. Dat is het beeld van een juk opleggen. En de Heere heeft dat juk, dat zware juk, met touwen vastgebonden. Dus ze kan het niet afschudden. Dat zou ze nu wel willen. Ja, de oordelen wil je afschudden. Je wil er onderuit. Je vindt dat niet fijn. Maar nee, ze kan het niet afschudden. En het is zo zwaar, ze bezwijkt daar bijna onder. En dat is niet het enige wat de Heere doet, maar hij geeft haar ook over aan een agressieve vijand. Kijk maar, hij heeft mijn kracht doen vervallen, dus daar ligt ze op de grond met dat juk in haar nek. Ze heeft niet de kracht om op te staan. En de Heere heeft mij in hun handen gegeven, dat is Babel, en ik kan niet opstaan. En Babel, dat is dezelfde dienst als Egypte. En we weten, die farao van Egypte, die kende geen genade. Die begon dat volk te slaan. Dus wat een leven, gemeente, wat een leven. Ja, dat is nou als we voor de zonde kiezen. Dat is nou als wij de Heere niet willen vrezen. Dat is nou als wij het juk van Gods geboden afschudden. We denken, dan krijgen we het lichter, dan krijgen we het beter. Dat wil men in Nederland ook nog altijd voor ogen schilderen, dat het steeds beter gaat worden. Want we kunnen zoveel en we hebben zoveel in handen en bijna voor alle ziektes is al een middel. En nog een paar jaar en dan kunnen mensen wel 1000 jaar worden. Zover is onze kennis, ja. Wat een hoogmoed. En dan maakt de Heer daar in één keer korte metten mee. Door een heel klein virusje naar deze aarde te sturen. Om te laten zien hoe machteloos, gemeente, de wijzen van deze aarde zijn. De professoren die spreken elkaar tegen. Ze zouden het moeten weten, maar er is niemand die het weet. Waarom niet? Omdat de Heere ons wil leren. En ik hoop dat we het mogen leren. dat we zo verschrikkelijk hoogmoedig zijn. Dat we God aan de kant geschoven hebben en dat de Heere dat niet neemt. En waarom neemt de Heere dat niet? Omdat hij zoveel bemoeienissen met Nederland gehad heeft. Hij geeft dit volk, zelfs zijn oude bondsvolk, dat geeft hij over aan een agressieve vijand. En ze kan niet opstaan, ze ligt in het stof, maar die drijver die jaagt haar op. Wat een leven. En dat is nou wat de zonden doen, dat is de keuze van onze dwaze ziel, gemeente. En dan moet ik opnieuw denken aan de Heer Jezus Christus. Er lag een heel zware juk op zijn schouders. In de hof van Gethsemane, hij kon niet opstaan. Hij kon niet opstaan. Hij kroop als een worm en geen man. En de Vader gaf hem over in de handen van een agressieve vijand. Erger nog dan Nebukadnezar, de duivel in hoogst eigen persoon. En daar heeft de Heer Jezus mee gestreden. En hij heeft niet geprobeerd dat juk af te werpen, maar hij heeft, zoals we al zeiden, het uitgeroepen, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Om een volk te verlossen dat die klaagliederen van Jeremia gaat beleven. Dat ook dit vers gaat spellen, gemeente. Dat de zonde terugkrijgt in zijn of haar leven. En dat wordt zwaar. Wordt de zonde zo zwaar. Heb u daar ook last van? Dan murmureer je er niet langer onder. Maar dan wordt de zonde zo zwaar, iedere dag zwaarder. En op een gegeven moment dan kun je niet meer. En dat heeft de mens nou nodig, blijkbaar. Dat heeft Jeruzalem nodig. Jeruzalem moest leren buigen voor God. En wat een voorrecht dat de Heere nog oordelen zendt om ze te leren buigen. Maar als dat nou niet werkt, hoe moet het dan? En als nou het coronavirus niet werkt, gemeente, wat moet het dan? Dan komen er mutaties. En dan zie je nog geen verootmoediging. En dan kan de Heer het nog veel erger maken, jongens en meisjes. Want het coronavirus, dat heeft ook zusjes, zou je kunnen zeggen. En die zijn veel dodelijker nog dan het coronavirus. Ik denk aan de SARS bijvoorbeeld. Of andere ziekten die onder ons nog niet geweest zijn, maar waar veel meer mensen aan stierven dan aan dit virus. Is dat nou ook nog nodig? Moet dat nou ook nog komen eer dat we buigen? Voelt u, gemeente? Zijn roepstemmen. En gaan wij nou ook belijden met vrouw Jeruzalem? Ik wou dat ik ze tegenkwam in Nederland. Dat vrouw Jeruzalem gaat belijden. Ik heb het gedaan. Ik heb mijn eigen pakkie teruggekregen. Het zijn mijn eigen samengevlochten, hoogmoedige ongerechtigheden die op mijn hals geklommen zijn. Kijk, de Heere Jezus zal nooit waarde krijgen als wij niet in elkaar zakken onder het juk van onze eigen ongerechtigheden. Als de zonde geen zonde worden, als de schuld niet zwaar wordt, gemeente, dan zal die vernederde Jezus voor ons geen cent waarde hebben. Maar hij krijgt waarde voor mensen die het klaaglied leren zingen van Jeremia. Die hun zonde gaan belijden. We gaan naar onze vierde gedachte, haar ontkrachting. Want wat heeft Jeruzalem gedaan? Jeruzalem heeft tegenstand geboden. Maar dat hielp niet. De Heere heeft haar ontkracht. Op drie manieren. Er staat: de Heere heeft al mijn sterken in het midden van mij vertreden. Het woordje vertreden, daar staat een Hebreeuws woord. En dat betekent zoveel als weggeslingerd. Dus de Heere heeft de sterken die in Jeruzalem waren weggeslingerd. Met een mannelijke wegwerping. Nou, dan moet je denken aan de sterke jongens. Dat waren de eerste die naar Babel weggevoerd werden. Waarom? Ja, die waren een bedreiging natuurlijk voor, voor de vijand. Dus de zieke, de zwakke, de misselijke, die zijn niet weggevoerd naar Babel. Maar de rijke en de sterke, die waren het eerst aan de beurt. Zoals bij de razzia's in de Tweede Wereldoorlog. Kijk, als iemand oud en daar dagen zat was, dan werd hij niet meer naar Duitsland gedeporteerd. Want dan kun je niks doen. Maar bij die razzia's, daar werden de jonge mannen opgepakt. En dat is in Jeruzalem ook geweest. Daar zijn jonge mensen, jonge mannen zijn weggevoerd, weggeslingerd naar Babel. En niet allemaal, er is ook een deel achtergebleven. En daarover gaat het in het vervolg. Er staat, hij heeft een bijeenkomst over mij uitgeroepen om mijn jongelingen te verbreken. Wat betekent dat? Ik denk dat we het zo moeten zien dat ook degene die achterbleven in Jeruzalem, die heeft de vijand gepakt. Die heeft de vijand als het ware opgeofferd. Daar hebben ze een feestje van gemaakt. Om die kracht te breken. Dat was een feest voor de vijand. En daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, gemeente. De vijand juicht als de sterkte gebroken wordt. En de inzet van het feest van Babel, dat was eigenlijk het offer, zou je kunnen zeggen, ja, van de jongelingen. De kracht van Jeruzalem moest gebroken worden. En het derde beeld wat gebruikt wordt, dat is het beeld van de wijnpersbak. En dat is van toepassing op de jonkvrouw. Nou, bij de jonkvrouw dan zullen we niet moeten denken aan de sterkte zozeer, maar dan zullen we moeten denken aan de heerlijkheid van Jeruzalem, de schoonheid van Jeruzalem. En wat is een jonkvrouw? Een jonkvrouw is een jonge vrouw. Dat is een vrouw die op huwbare leeftijd is, zou je kunnen zeggen. Die is in de mooiste tijd van haar leven. En als er met zo'n vrouw iets gebeurt, dat is heel aangrijpend. Als een oude vrouw sterft, is dat heel aangrijpend, want sterven, dat is God ontmoeten. Maar je weet, oude mensen moeten sterven. Maar een jonkvrouw, dat is iemand in de bloei van haar leven. Die kan nog zo'n mooie toekomst hebben. Die kan nog een vrouw worden van een man. Die kan nog kinderen krijgen. Die kan nog zoveel betekenen. En als zo'n vrouw getroffen wordt, dat is dubbel verdrietig. En dat is eigenlijk hier gebeurd. En die jonge vrouw, dat is Juda. Juda is gebroken. Juda had nog zoveel kunnen betekenen, maar er blijft niks van over. En dat is vanwege de zonde. Dus de sterken zijn weg, de jongelingen zijn gebroken, de schoonheid is vergaan, al het mooi is eraf. Zij heeft niks meer om zich op te beroemen, niks meer om op te rusten. En dat is allemaal eigen schuld. En daar moet het nou naartoe, gemeente, in ons leven. Wij moeten leren sterven aan onze krachten. Wij moeten leren sterven zelfs aan ons leven. Wij moeten leren sterven aan onze verwachtingen. Wij moeten leren sterven aan alles wat van onszelf is. Anders komt er geen plaats voor Jezus. Wat met Jeruzalem is gebeurd, dat moet ook met ons gebeuren, opdat die vernederde zaligmaker waarde zal krijgen. Want ook de sterkte in hem is gebroken. Zijn tong was als een potscherf. Zijn krachten waren uitgeteerd. Waarom? Omdat hij in de plaats van deze vrouw ging staan. De plaats van zijn volk ging staan. De profeet Jesaja heeft ervan getuigd. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Die jonkvrouw die is vertreden. Die is in de wijnpersbak geworpen. Die is platgetreden. En met eerbied gezegd, gemeente, Jezus ook. Het is al zo lange tijd, misschien al meer dan een jaar, dat we dat voor het laatst gezien hebben. Bijna een jaar. dat vanuit de kan, jongens en meisjes, de wijn geschonken werd in de beker. Dat zijn druiven geweest en die druiven die zijn platgeperst, uitgetreden, anders was het geen wijn kunnen zijn. En zo heeft de Heer Jezus zich laten vertreden in de wijnpersbak van de toren van God, opdat zijn bloed de kracht zou zijn van ontkrachte en uitgeledigde zondaren. Mensen die hun sterkte en hun heerlijkheid zijn kwijtgeraakt. En die hongeren, wat zijn dat voor mensen? Ik zou dit avondmaals formuleren. Dat zijn mensen die midden in de dood liggen. Ken je daar iets van? Voor wie krijgt Jezus waarde? Dan zul je eerst dat klaaglied moeten leren spellen, gemeente. Voor wie krijgt Jezus waarde? Voor mensen die midden in de dood liggen. En die leren om hun zaligheid en gerechtigheid buiten zichzelf te zoeken. Want in hen is het niet en in hen komt het ook nooit meer. Hij in de wijnpersbak, om dorstigen te kunnen laven met zijn dierbaar bloed tot in het eeuwige leven. We gaan naar onze vijfde gedachte over haar trooster. Maar eer we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 69 en daarvan het negende vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Psalm 69 daarvan, het negende vers. Dan het laatste van dit lied, dat gaat over haar trooster. En dan zegt ze, om deze dingen wil, die we zojuist allemaal gehoord hebben in de eerste vier gedachten, om deze dingen wil ween ik. Mijn oog, dat staat er niet verkeerd, Maar dat is een Hebreeuwse spreekwijze die we bij Jeremia verschillende keren tegenkomen. En dat is om te laten zien, gemeente, dat ze, ja, ze kan niet stoppen met huilen. Mijn oog, dat blijft maar druppen, ze blijft maar huilen de hele dag. Ze is zielsbedroefd en er is niemand die haar troosten kan, want haar trooster is weg. Omdat de trooster die mijn ziel zou verkwikken, verre van mij is. Ja, dat maakt het lijden dubbel zwaar als er geen trooster is. En als er dan maar één persoon per dag op bezoek kan komen, volgens de nieuwe regels, dan denk je ook aan onze oude, je denkt aan de eenzame. Dan denk je, het is toch wat. Want dat kan juist zo'n verlichting geven als een van de kinderen komt, of als er wat contact mag zijn, als er nou niemand is die troost geven kan. En weet je wat het ergste is? Kijk, hier staat het woordje troosten met een hoofdletter. Dus deze weduwe Sions is niet alleen de vriendschap van mensen kwijt. Ja, dat is natuurlijk ook gauw gebeurd. Als de zaak verwoest wordt, dan is de wereld ook vertrokken. Want dan kan men niet meer profiteren natuurlijk. Maar ja, ze is de Heere kwijt. De trooster die mijn ziel verkwikken zou, die is verre van mij. Hij is ver van mij verwijderd. Hij komt niet en ik kan niet bij hem komen. Dat is het ergste. Blijkbaar weet deze vrouw daar iets van. Dat er een is die troosten kan. En hij zou ook troosten, staat. Hij zou ook troosten. Oh, heeft hij dan zijn woord niet gehouden? Ja, hij heeft zijn woord wel gehouden, maar zij heeft haar woord niet gehouden. Het is haar eigen schuld dat die trooster afscheid genomen heeft. Want ze bleef zich maar verzetten. En wij krijgen de Heere niet mee op paden waarin wij ons hoogmoedig vlees koesteren, gemeente. Het is helemaal niet aan die trooster te wijten, maar het is aan haar te wijten. Dat ze geen troost heeft in haar ziel. Kijk, als de Heere bij je is, ja. Het zou verschrikkelijk zijn als ons huis afbrandt. Toch? Maar als de Heere bij je is, dan kun je alles meemaken. Maar als je die trooster mist, dan sta je echt helemaal alleen. Want wie zal ons troost kunnen bieden? En daar ligt eigenlijk de diepte van haar lijden. Ik zie dan toch in deze klaagliederen een heimwee naar de Heere. Dat is mooi. Is dat er bij u ook? Een heimwee naar zijn troost. Een heimwee naar Christus. Want wat is de enige troost? Beide in leven en sterven. Dat is het eigendom van Jezus Christus te zijn. Voor tijd en eeuwigheid naar ziel en lichaam beide. Een andere troost is er niet. En als je dat niet hebt, ja, gemeente, dan heb je geen troost. Dan kun je beveiligd zijn, dan kun je jezelf beschermen, dan kun je, maar dan heb je geen troost. Want wij ontlopen de dood niet. En als Christus, als wij mogen weten het eigendom van de Heer Jezus Christus te zijn, jongens en meisjes, dan hoef ik van corona niet zo bang te wezen. En dan hoef ik van een nog dodelijker virus niet zo bang te wezen. Als ik mag weten dat ik voor zijn rekening lig. En dan is deze aarde, dat is toch niet mijn vaderland. Ik ben hier wel. En ik moet hier ook wezen. En ik heb hier mijn taak. Maar het leven is niet anders dan een gestadige dood. Het domicilie van Gods kinderen, dat ligt niet op aarde. maar dat ligt boven. En daar zijn we te weinig mee bezig. Wat zijn we veel bezig met het hier en nu, met het aardse. Want dat moet allemaal hersteld. Nee, ja, het moet hersteld worden tussen God en je ziel. Je moet voor rekening liggen van een ander. En om dat te leren komen er wel eens tijd in het leven van Gods kinderen. Dat die trooster weg is. Ver weg is. Omdat ze leren sterven aan alles buiten hem. En gaan erkennen dat het rechtvaardig is als ze voor eeuwig zouden verloren gaan. We zullen het de volgende keer horen, gemeente, dat ze dat gaat zeggen. Ik heb het nu nog niet gehoord. En daarom nu is het toch het heimwee, het uitzien. Je mist nog wat, maar de Heere brengt zijn kerk op de plaats waar ze wezen moeten. En er is troost. Voor Jezus was er geen troost. Psalm 69 heb ik opgegeven door David gedicht. Jongens en meisjes, ten diepste ging het over de Heere Jezus. Hij zocht naar medelijden. Maar het was er niet. Hij zocht naar troosters. Oh, wat had hij het benauwd. Maar hij vond er geen. Zelfs niet zijn vader in de hemel. Die trooster was ver weg voor hem. Toen hij uitriep in de drieurige duisternis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat hij een trooster kan zijn. Voor mensen zoals deze vrouw. Jeruzalem. En ze is troosteloos. Ook haar kinderen zijn weg. Kijk, er staat, mijn kinderen zijn verwoest omdat de vijand de overhand heeft. Heel haar toekomstverwachting is weg. Je kinderen moeten maar eens weggevoerd zijn naar Babel. Er is een stem gehoord in Rama, een zeer bitterlijk geween. Rachel weent over haar kinderen. En ze weigert zich te laten troosten. Dat zijn de bittere gevolgen van de zonde. Maar diezelfde profeet Jeremia, die heeft ook mogen uitroepen. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer. En ze zullen uit des vijands land wederkomen. Waarom? Omdat Jezus geen trooster had. Daarom mag ik verlorenen, die God goed leren keuren, toeroepen, troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Het is de opdracht van Gods knechten, spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Als dat klaaglied van Jeremia bevindelijk wordt geleerd, gemeente, dan volgt daar een lofzang op. Kan niet anders. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heren, leren om die klaagliederen maar te zien door de Messiaanse bril. Amen.